Moeten wij nog klappen of zo? Staat er in ieder geval aan. Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee, zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. Hij is een van de iconen van de Nederlandse sportjournalistiek. Een instituut met ruim een halve eeuw ervaring als verslaggever, tv-presentator, producent, schrijver en perschef van het Nederlands elftal. Kees Jansma is met zijn enorme rugzak vol ervaring de ideale man voor een gesprek over de wisselwerking tussen de media en topsport. Van harte welkom, Kees.
Dank je zeer, deze mooie inleiding.
Hoe gaat het?
Dat gaat goed. Ja? Ja, ik heb weinig te klagen.
Oké, en nog altijd druk met van alles en nog wat. In november verscheen, ik geloof dat het november was tenminste, een nabeschouwing, een boek met Mats Meets.
Ja.
Een terugblik op jullie rijke carrières. Maar ja, eigenlijk weet jij nog helemaal niet van ophouden, toch?
Nou, eigenlijk wel hoor. Want ik ben bijna 76. Ik ben nog actief. Ik heb nog mijn eigen bedrijf als het gaat om het maken van documentaires. En ik doe een beetje wat televisiewerk. Ik zit in de RVC van FC Utrecht. Maar dat is wel een stuk relaxer dan wat ik gedaan heb. Het is nu overzichtelijk en ik heb vrije dagen.
Ja, precies. Af en toe een vrije dag.
Ja, maar ik volg het voetbal obsessief.
Ja, ja, precies. Dat is nooit veranderd. Dus eigenlijk...
Nee, dat gaat niet meer veranderen.
En dat zit er helemaal in.
Ja,
ja, en toch niet zo lang geleden viel je nog even in voor Wilfried Chiné als bij Anderlecht.
Nee, dat was een grapje, want ik zit al het hele jaar bij die uitzendingen. Alleen precies. Hij moest toen even vanwege Helene, die had de trieste familieomstandigheden. Die kon niet werken. En toen moest hij even twee uitzendingen doen. En toen, dat overlapte elkaar precies 5 minuten.
Ja, moest bij Jinek invallen, geloof
ja.
ik.
Ja, ja,
ja, ja, ja, precies. Ja. Oké, Bart, hoe kwamen we bij Kees uit?
Dit keer eigenlijk via onze redacteur Sarah. Toch mooi om die ook een keer te benoemen. Die zei, is eigenlijk wel heel leuk om Kees te vragen over zijn leven in de media. Dus helemaal eigenlijk totaal niet via mij dit keer, maar via Sarah. Wat ik wel heb meegenomen voor die rubriek is een van de eerste boeken van Kees. Nou ja, niet jouw eerste boek, maar in ieder geval het eerste boek wat ik ooit las. Sven, voor WK 98. Toen ik in de V&D, die toen nog bestond, het WK had meegemaakt, dacht, dit is een fantastisch boek. Dus het eerste boek wat ik ooit echt zelf kocht vanuit interesse. Dus niet wat ik moest lezen van school. Dus dat is, er is wel al een lange connectie. Alleen ja, eenzijdig, moet ik maar zo te zeggen.
Ja, precies. En in onze, wij hebben uiteraard dit gesprek voorbereid. Toen had je het ook over de biografie van Snijder, geloof ik.
Ja, dus ja. Wel heel veel andere boeken ook van Kees uiteraard gelezen. Nou, daar komen we straks zeker op terug. Maar de hoofdconnectie, nogmaals te zeggen, Sarah. En dat is via Alphen aan de Rijn. Ja, Alphen's Boys.
Want Sarah komt inderdaad ook uit Alphen aan de Rijn. Er zit daar blijkbaar iets in het water wat voor goede journalisten zorgt of zoiets.
Het is een groeiende gemeente. Maar Alphen's Boys is een buitengewoon vooraanstaande amateur voetbalclub. Ik geloof dat er bij AZ ook behoorlijk wat spelers van Alphen's Boys zijn doorgekomen. Ja. En de familie Haverkamp is in Alphen aan de Rijn bij Alphen's Boys een begrip.
Ja, want Sarah is van de familie Haverkamp.
Ja, ja. Haar vader, om even persoonlijk te horen, is een buitengewoon betrokken en begaafd Alphen's Boys bestuurslid. En ik ben ook een tijdje voorzitter geweest. Ik ben erelid van die club. Dus wij komen elkaar regelmatig tegen. Mijn kinderen en kleinkinderen voetballen en voetbalden allemaal bij de Alphen's Boys.
Ja, en als Sarah dan vraagt van wil je in de podcast komen, dan kun je eigenlijk geen
nee zeggen. Ik wilde eigenlijk nee zeggen, maar ik durfde niet.
Dat begrijp ik. Ja. Wat moet je dan in een podcast van AZ inderdaad?
Nou nee, kijk, ik heb nog meer connecties met AZ, want ooit heeft Robert Emoren wel eens gevraagd, weet jij een leuke perschef? Nou, dat heb ik een paar keer bij kunnen helpen. Ik ken Wiebe goed.
Dat is de huidige perschef van AZ.
Dat is de huidige. Ja. De voorgaande is ook een beetje via mij hier terechtgekomen. Dus ik heb een enorm goed contact, ook trouwens met Max Huiberts. Dus ik heb prettige gevoelens bij AZ. Dus als AZ iets vraagt, dan doe ik dat graag.
Oké, nou dat is dan ons geluk, Bart.
Ja, heel blij mee. Dat zie je maar weer. Ja, een groot netwerk.
Ja. Oké, we vragen altijd een gast om een quote mee te nemen. Die iets doet met de gast zelf of die gewoon wil meegeven aan de luisteraar. Welke is dat geworden?
Een hele clichématige die ik nog steeds hanteer of moet hanteren. Dat is I Have a Dream van 28 augustus 1963, Washington.
Wist je zelf nog maar een jaar of 16, 15?
Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met de impact die uitspraak gedaan heeft op mijn leven. Want ik ben in 1947 geboren, dus ik was toen 17.
Ja.
En ik denk dat we net zwart-wit televisie hadden thuis. En het feit dat toen, het waren 3000 mensen. Dat is bijna niks. De straat op ging om te vechten voor het eigen bestaan. Maar de uitspraak van Martin Luther King, I have a dream, die gold toen. En die geldt helaas nog. Al die jaren is iedereen bezig geweest met hoe verbeter ik de wereld. En begin bij jezelf, maar het is nooit gelukt. Dus ik ben altijd gefascineerd geweest door die uitspraak en de gevolgen ervan. En nog steeds is het nodig om die af en toe een herinnering op te roepen. Dus dat is voor mij altijd een hele belangrijke geweest. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met mijn leeftijd. Dat ik open stond voor die uitspraak en voor wat het voor gevolgen zou moeten hebben.
Ja, maar op een jonge Kees maakte die uitspraak al indruk.
Ja, en als je die speech terugziet, ik hou van speeches. Er zijn ook documentaires over gemaakt, over beroemde speeches. En dit is natuurlijk één van. Dus dat heeft een grote indruk op me gemaakt. Dat je, zoals Martin Luther King, zo'n persoonlijkheid hebt. Dat je dat kunt en durft. Ja. En dat je mensen kunt, het lelijke woord, kunt begeesteren. En dat vind ik indrukwekkend.
Ja, precies. En waarom dan per se deze? Want je houdt van speeches, zeg je zelf.
Ja.
Waarom licht je deze dan uit voor...
Ik ben een beetje een dominee, met alle respect. Het zit wel in mijn aard dat ik hoop de wereld te kunnen verbeteren, wat natuurlijk niet kan. Dat kan niet, dat lukt mij niet, maar ik heb het wel een beetje in me zitten. Het feit dat hij toen opstond voor gelijke rechten. En dat het nog steeds nodig is. Dat we nog steeds iedere dag worden geconfronteerd met het feit dat we elkaar niet accepteren. En dat we op elkaar aanmerkingen hebben tot op het scherpst van de snede toe. Dat is eigenlijk te droevig van woorden. Dat we er niet in slagen om er een beetje ordentelijke maatschappij van te maken. Dat, terwijl toch heel veel goede mensen daarmee bezig zijn. Dat frustreert mij enorm. En het is een uitspraak die eeuwigheidswaarde heeft. I have a dream. Want je kunt hem iedere dag weer opnieuw uitspreken.
Ja, en ook op heel veel plekken toepasbaar waarschijnlijk. Dus
ja, inderdaad.
En dat ben je natuurlijk vanuit de burgerrechtenbeweging.
Ja, je kunt hem echt overal op projecteren. Bijvoorbeeld op het Nederlands voetbal. Ja. Waarbij je hoopt dat ook een vorm van verdraagzaamheid zal ontstaan bij mensen. Want zonder elkaar kan je geen leuke competitie spelen. Ook dat is een beetje utopisch, want dat doe ik ook al 10 jaren. Maar je kunt hem op alle geledingen van de maatschappij toepassen. En we moeten er altijd sentimenteel over doen. Maar als iemand dat in 1963 in mijn jonge jaren zegt en durft en doet... Nou, dat is wel een leidraad in mijn leven geweest. Terwijl ik tevens weer concludeer dat we er geen reet mee opgeschoten zijn. Dat is niet helemaal waar,
ik wil zeggen, toch
te weinig.
Stukje.
Toch wel bijzonder om dan nog steeds hoop te houden, inderdaad. Dat die uitspraak, ja, die is nog steeds relevant. Dat is ergens natuurlijk een beetje triest.
Ja, ik heb overigens tijdens de jou gememoreerde periode bij het Nederlands Elftal een aantal keren de spelers van het Nederlands Elftal meegenomen naar bijzondere plekken. Tijdens grote toernooien, dus we zijn... in Auschwitz geweest met de Nederlands Elftal. En we zijn op Robben Eiland geweest. Een privé rondleiding gekregen van een voormalige gevangene. Die daar 27 jaar met Mandela had gezeten. En ja, ook daarmee wil ik niet de wereld verbeteren of stoer overkomen. Maar ik vind het goed dat we af en toe even vanuit die benauwde voetbalwereld om ons heen kijken. Denken, ja, Jezus, wij zijn de amusementsindustrie. En misschien kan het daar gewoon een beetje leuk gaan. Want de rest van de wereld is niet zo grappig.
Ja, er is meer dan voetbal en...
Ja,
er zijn grotere dingen die.
En dat is voor jonge mensen wel eens lastig. Want voetbal is hun leven, hun bestaan, hun toekomst. Als hun alles. En af en toe die oogkleppen af is geluk voor mij, hoor. Is dat prima?
Ja, precies. Bart, jij houdt ook al van speeches, toch?
Ik hou zeker van speeches. Maar mooi, de koppeling met Robben Eiland. Ik heb dat inderdaad het verhaal eerder gehoord. En juist ook dat de buitenwereld ook vaak een bepaald clichébeeld heeft van voetballers. Dat ze alleen om zichzelf geven of om geld. Nee, ze waren daar naartoe gegaan naar Robben Eiland. De impact die dat op een aantal spelers had gemaakt. Ja. Heeft Kees wel eens verteld in andere podcasts. Maar heb ik ook over gelezen. Ja, dat is heel mooi. Juist ook om te laten zien. Hey, het zijn ook mensen. Dus je kan ook die dingen doen. Het gaat uiteraard om voetbal. Maar er zit een mens achter die net zo geraakt wordt door die dingen. Alleen het komt vaak niet of minder naar voren. Dus daar
het zijn jonge mensen. Hè? Net zoals jullie trouwens. Maar het is toch logisch dat die opgaan in hun werk. Dat doe ik ook, dat doen jullie ook. Het mooie was aan je hebt het gevolgd, aan Robben Eiland was dat... We hadden een privébezoek, maar we waren daar in de cellen. We waren daar met die voormalige gevangenen aan het rondlopen. Heel kalm, heel rustig. En toen kwam er een bus met Nederlands Elftal mensen aan... En die zagen ons en die wilden toen met die spelers op de foto. En toen zei Robby van Persie van... Jongens, maar vandaag niet. Vandaag even geen foto's, even geen handtekening. We willen hier gewoon... Ja, dat vond ik wel heel goed.
Dat begreep jij als...
Nou, ik vond het fantastisch dat het uit hemzelf kwam.
Ja.
En dat alle jongens het daarmee eens waren. En ik denk van ja, vandaag even niet die gekte van Oranje. Vandaag gewoon even ja, niet al te zwaar maken, maar even nadenken.
Ja.
Nou, het is een symbolische plek. Dus dan niet inderdaad. Ja, heel mooi. Maar dat soort inderdaad, de dingen die dan naar voren komen over voetbal. Vaak komen dingen naar buiten. Als er iets misgaat met een profvoetballer en hoor je dit soort mooie dingen niet. En een wat genuanceerde beeld, wat mij betreft vaker naar buiten mag komen. Dat vind ik heel mooi. En Sven, ja, ik moest denken aan I Have a Dream. Los van dit verhaal, hoe Kees zegt, is uiteindelijk begint alles met een droom. Toen wij ooit met de jeugdopleiding begonnen, waren er van, hey, we beginnen met de jeugd, we willen wat spelers in het eerste. Op een gegeven moment, ik vergeet het nooit meer, had ik het met Pantelis over, nu in het eerste. We wilden met de onder 18 kampioen worden, want dan gingen we de Youth League in. Nou, dat was vorig jaar, was dat een droom die uitkwam, de Youth League in. Nu hebben we hem gewonnen. Ook dat was met die groep die nu de Youth League deed, de droom. Dit vorig jaar eruit tegen Juventus. Nu willen we in ieder geval die Final Four halen. En als we daar dan zijn, ja, dan willen we hem ook winnen. Dus ook dat zijn weer dromen. Daar begint het wel mee. En daarin geloven. Dan moet je nog heel hard werken, het waargemaakt en gaan doen. Maar als je begint met de spelers, jongens, we hebben een plan om het te winnen. Ja, dat inspireert minder. Dus ook daarin begin je wel vaak met die stip op de horizon. Dus of het nou gaat om bredere mensen opleiden, waar we ook heilig in geloven. Maar zeker ook, ja, start met iets wat je wil. En ga daar met z'n allen achteraan. Ja, dat past heel erg bij de visie die we hebben.
Ja, ja, precies. En Kees, toen jij 17 was, waar droomde jij toen van? Was dat de carrière die je uiteindelijk gehad hebt?
Ja, ik heb nooit gedroomd, misschien wel terecht, dat ik profvoetballer zou worden. Ik vond mezelf wel een hele goede middenvelder, zeer intelligent. Buitengewoon begaafd met rechter en linkerbeen, maar zo traag. Maar goed, dit terzijde. Ik wilde altijd verslaggever worden. En dat is gek, want de meeste jongens willen profsporter worden of de top op sporter behalen. Maar ik wilde echt. Ik zaten toen thuis rond de radio. Het was nog geen tv, eruit luisteren naar verslaggevers die uit Oost-Europa verslag deden van Nederland zelf. Dat vond ik fantastisch. Dat wil ik ook. Ja. Dat vond ik zo mooi dat wij moesten stil zijn thuis. Toen werd geluisterd naar de commentator. En ja, ik wil ook dat werk wil ik ook. Dus wat dat betreft ben ik wel aan mijn trekker gekomen. Ja,
ja, ja. Ja, precies. En nu op je 75ste nog hartstikke actief.
Ja.
Bijna 76, wat je net al zelf zei.
Deze maand.
Wat drijft jou om nog gewoon door te gaan met van alles en nog wat? Want we zien jou nog regelmatig op tv.
Ja, maar als
je vindt zelf dat je het rustiger aan doet. Maar...
Ja, nee, ik doe het zeker rustiger aan. Bovendien ben ik dat ambitieuze kwijt. Wat af en toe ook heel vervelend is. Hè? Ja. Als je steeds met dingen blijft najagen, terwijl je denkt van... Pff. Maar, ik denk dat ik in elkaar zou storten als ik helemaal niks meer zou doen. En, ik wil graag het contact behouden met de wereld die ik goed ken. Ik heb bovendien een heel jong gezin, dus het zou ook heel stom zijn als ik thuis op de bank kwijlend in slaap zou vallen. Dus ik moet actief blijven. Maar ik vind het gewoon leuk. Dus... ik ga met plezier, als ik hier naartoe moet rijden, dan het zonnetje schijnt, het is mooi weer. En dan heb ik er lol in. Dus wat is er mis mee, zou ik zeggen?
Helemaal niks, volgens mij inderdaad. Ja, en daar begint
je hebt mensen die laten die oude zak oppoepelen. En dan denk ik, ja, maar ik wil ook nog graag wat doen af en toe.
Dat hoor je wel eens?
Dat hoor ik wel eens. Dat vind ik ook niet erg, want ik scheld gewoon terug. Dat kan ik even goed.
Ja.
Maar ik vind het wel... ik heb natuurlijk ook bij FC Utrecht, waar ik in de Raad van Commissaris zit, contact met spelers. Vind ik erg leuk. Jonge spelers die problemen kennen. Sommigen die gaan het halen, anderen die hebben het gehaald. En anderen halen het niet. En ik vind het leuk dat ik daar... voor gevraagd wordt om daar af en toe een bijdrage aan te leveren.
Ja.
En meer dan dat is het ook niet.
Nee, precies. En je sport zelf ook nog, hè? Want je stond, we belden je van de week om iets te vragen in aanloop naar deze opname. Toen stond je net te padellen, geloof ik.
Ja, ja, dat is heel erg. Ik bedoel, ik sta een uur te padellen en heb ik ongeveer een halve dag nodig om te herstellen. En gisteren heb ik 2 uur gepadeld. En het eerste uur was redelijk actief. Maar ik denk de 2 uur als een slak over de baan ben gegaan. Maar dat kan ik zelf gelukkig niet terugzien.
Maar dat geldt voor Bart ook, toch?
Niet hetzelfde moment te padellen, maar wij hebben hier een kooi. En juist ook om voor de spelers uiteraard, maar ook voor onszelf of NN... dat je ook wat andere dingen kan doen. Waardoor je ook vaak rondom zo'n spelletje komen er toch andere gesprekken... dan in een hokje. Hè? Dus wij padellen hier ook vervent. En nou ja, 2 uur redden we vaak niet. Nee. We krijgen vaak kleine potjes. Maar dat je het nog doet, ja, dat vinden wij fantastisch. Waarom? Ja, dat is ook waar wij heilig in geloven. Blijf actief, los van welke leeftijd je hebt. Ook naar spelers. Ga gewoon dingen doen die je leuk vindt. Nou, gelukkige omstandigheid dat we nu de kooi hier hebben.
We gaan Utrecht proberen ook zo'n kooi te bouwen. Dat is
een interne competitie.
Ja, dat hebben we nog niet gedaan, maar dat gaat nu aanstaande.
Mooi.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Utrecht padel tegen AZ padel, die wedstrijd komt er misschien wel aan.
Ja, liever tegen AZ, want dan hebben we dit jaar behoorlijk succesvol tegen gespeeld in Alkmaar.
5-5.
Ja, precies. Laten
en 1-2.
Ja, die weet ik niet meer. Dat ben ik vergeten.
Dat waren wel padeluitslagen. Dat is niet helemaal waar. Mooi. Meer korfbaluitslagen. Ja. Maar goed. Snap jij eigenlijk als liefhebber puur sang van sport in het breed eigenlijk, dat in topsport pers wel eens als de vijand wordt gezien? Ja. Een beetje het cliché van...
Ja, en dat irriteert me wel. Dat was ook bij het Nederlands Elftal zo. En in beide functies, als journalist en als perschef. Maar het zijn wel natuurlijke vijanden. Zo wordt het ook gezien. Hè. Je bent er lopend bezig om hij is wel te vertrouwen en zij is niet te vertrouwen. Enzovoort, enzovoort. Terwijl het niet gaat om de journalist, maar het gaat om degene die je wilt bereiken. De luisteraar, de kijker, de fan. En te vaak wordt de journalistiek voor een zelf als met één persoon die we vinden Valentijn Driessen niet leuk. Dus ja, dat vind ik een onzin. Daar heb ik hem heel leven lang tegen gevochten bijna.
Ja. Maar wat doe je daarmee dan als perschef bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb 10 jaar lang het Nederlands Elftal gedaan met 5 grote toernooien als perschef. En het was in het begin echt een klus om de heren bij de pers te krijgen. Ja. Dan moeten we weer naar de media. En dan moeten we weer die klootzakken. En ze zijn toch altijd negatief. En dat bestond heel... dat was heel diep, dat gevoel bij spelers. En toen ben ik begonnen met uit te leggen wat ik net zei. Dat je wat kan jou die verslaggever schelen? Ja. Het gaat om de mensen die je wilt bereiken. Het zijn de luisteraars, de kijkers, de fans, de liefhebbers. Of je vrienden of je vijanden. Maar je hebt een boodschap. En of die meneer of mevrouw die je vragen stelt, dat je nou leuk vindt of niet. Dat doet er eigenlijk helemaal niks toe. Dus waar maak je druk om? En dat is redelijk gelukt, vind ik zelf eerlijk gezegd.
Ja. Waar blijkt het uit dat het gelukt is?
Omdat we 10 jaar tijd met Nels Aftal een vind ik, met ook geluk gehad dat we succes hadden, goed contact hadden met de media. En dat we ook redelijk goed zijn overgekomen als groep telkens. Ook een moeilijkere periode. En omdat uiteindelijk de spelers haast automatisch naar de media toe ging. En daar hun verhaal hielden. En een goed verhaal. Omdat ik ook trachtte daar... geen mediatraining, maar een soort boodschapje mee te geven hoe je moet voorbereiden. En ik vind dat ik te maken had met een generatie dat uitstekend kon.
Ja, exact. Maar moet je als speler überhaupt druk maken om wat de publieke opinie van je vindt?
Nou, misschien wel, een beetje wel. Je kan moeilijk met een totaal bord voor je kop lopen. Maar het meest verbazingwekkende vind en vond ik altijd dat... laat ik een eigen voorbeeld geven. Ik heb natuurlijk wel eens kritiek gehad in de pers toen ik verslaggever was bij de NOS. En dan ging ik naar mijn vader toe, mijn goede oude vader. Dan zei ik, pa, ik ben vandaag in 5 kranten ben ik met de grond toe gelijk gemaakt. En dan zijn we wel zo, wie denk je dat er 5 kranten leest in dit land? Dan dacht ik, daar zit natuurlijk wel iets in. Ja. En toen zei hij van, wie denk je dat dit allemaal, dat iedereen het met die schrijver of die journalist eens is? Dat is ook nog een punt. Hè? Dus dat zijn wel afwegingen. Ik verbaas me over het feit wat voor impact een mening van een journalist kan hebben op bijvoorbeeld een organisatie of een club of een voetballer of een elftal. Dan denk je, kom op, hé. Er staat boven niet voor niks door die. En, of geschreven door die, of het nou Knipping is of het is, weet ik veel, Stef de Bond of Valentijn Driessen. Het is één man die zijn mening geeft. Waarom we er in de vast van moeten zijn? Ja. Niet doen vooral.
Nee. Ja. Maar inderdaad.
Helpen relativeren.
Ja. Ze zijn zo gevoelig voor... gek is als je 1 negatieve zin ergens ziet, die onthoud je. Ja. En de positieve, die komen gewoon niet te sprake. Die ene blijft hangen. Ja. Vind ik vreemd.
Mooi, dat herken ik ook bij spelers, hè, die wij dan helpen als club. En ik heb dus een quoteje wat ik vaak met spelers deel. En dat is, don't listen to feedback from somebody you wouldn't seek advice from. Dat is een quoteje van een honkbalcoach uit Amerika. Maar daar zit voor mij betreft de kern in. Want juist omdat het negatief blijft hangen, gaan mensen zeggen, dat hoef ik niet te pikken. En ze gaan of terug in de aanval, of ze worden inderdaad onzeker van. En dan zo'n quoteje van, het is feedback. En iedereen mag feedback geven. Dat is uiteindelijk aan jou. Wat doe jij ermee? Dus ook spelers daarmee er vanuit die manier van denken ermee om leren gaan. In plaats van helemaal in een soort...
En een wedervraag stellen. Hè? Ik had de mazzel dat ik met gekende persoonlijkheden zat. Die 10 jaar lang. Of het nou van Percy Snijder of Robbie was. Die konden verbaal wel een zegje doen. Ja. Maar anderen weer minder. Zeg maar als iemand in de vraagstelling jou neerzet. En je bent er niet mee eens. Zeg dat dan gewoon. Ja, ja. Ik vind het een onzinnige vraag. Of ik ben het met deze vraagstuk helemaal niet eens. Of wat bedoel je met deze vraag? Moet je kijken wat de reactie is van de meeste journalisten. Ja. Die, en vooral van de mensen thuis. Die denken, hey, goed zo. Je hebt verweer. Maar dan moet je wel wat gepokt en gemazeld zijn.
Ja, en hulp hebben van iemand die, ja, die ja. een tip geeft.
Maar goed, ik heb een aantal AZ-spelers gezien dit seizoen. En ook dat vind ik dus wel... De tijden veranderen wel, hoor, riep de oude man. Want ze zijn verbaal allemaal wel een stuk sterker dan toen ik begon in het vak. Er zijn mensen die kunnen natuurlijk goed hun woordje doen. Ja. Er zitten een paar bij die hoef je niet meer naar school te sturen, hoor.
Dan ben je wel van onder indruk dus eigenlijk dan.
Nou ja, het zijn persoonlijkheden geworden op jonge leeftijd. Ja. En die zijn natuurlijk veel meer gewend aan radio, televisie en welke aandacht dan ook dan toen ik begon in dit vak. En dat merk je, dat zie je. Het leidt soms wel tot flauwe, niet sappige antwoorden. Maar in principe zijn er geen domme oren meer voor de camera.
Nee, precies. En je zegt van, je moet er soms ook gewoon tegenin gaan tegen zo'n journalist. Dat waardeert de kijker ook. Maar moet je daar misschien ook een beetje mee oppassen soms? Dat je niet te hard erin gaat of dat je echt oorlog gaat maken met een journalist?
Hangt er vanaf. Kijk, als iemand zegt, Jordi Klaasie, ik vond je vandaag niet zo goed. En je vindt zelf dat je wel goed speelt. Dan zeg je, nou, kun je uitleggen wat je dan bedoelt? Waar was ik dan niet goed in? Of heb jij mijn tactische opdracht begrepen? Of ik hoorde ook spelers bij AZ dit zo zeggen, je hebt gelijk, we hebben gewoon niet goed genoeg gespeeld. En ik, prima. Dat is uitstekend. En alleen de angst voor de media, want dat was een beetje jouw vraagstelling, die natuurlijke vijand, die vind ik schrommelijk overtrokken. En daar moet je af en toe echt je best voor doen om dat weg te nemen. Oh jee, we moeten weer naar de pers, joh. Hallo.
Maar dit is ook misschien, je noemde zelf Fahad Endrissal bijvoorbeeld.
Nou, één voorbeeld.
Dat is iemand die wel nog wel eens een suggestieve vraag stelt. Dat kan misschien irritant zijn voor een sporter.
Nou ja.
Of een coach.
Kijk, wat veranderd is in de loop der jaren, en dat heb ik natuurlijk nadrukkelijk meegemaakt, die verandering bij het Nederlands elftal, is dat je dus, ja, je hebt zojuist, om een voorbeeld te geven, in mei heb je dus AZ verliest in de laatste minuut in de verlenging na een hopeloze wedstrijd in de halve finale en mist dan de finale. En dan kan je niet even 5 minuten in de kleedkamer zitten om uit te zweten en om je verdriet even weg of even te schelden. Dan moet je meteen naar de camera. En dat is natuurlijk wel veranderd. En je hebt geen tijd meer om even tot jezelf te komen. En dat is wat ik steeds zeg. Dat blijf ik zeggen. Neem die tijd. Hoezo? Laat je Wietse van der Goten, hoe ze ook mogen geven, laat je ze even 2 minuten wachten. En neem die tijd om die 2 minuten na te denken, wat wil ik nou eigenlijk vertellen? En dan loop je iets langzamer naar die camera toe en dan neem je iets meer de tijd na afloop. In plaats van dat je meedoet aan die waanzin dat je onmiddellijk maar moet blaffen. Ja. In welke microfoon dan ook. En dat heb ik met Nederlands Elftal altijd gedaan. Ook na de finale die we verloren bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Even 3 minuten. 3 minuten gewoon nadenken, man. Ik zeg niet wat je moet zeggen, maar denk jij nou even na wat jij moet zeggen.
Ja. En even die rust creëren. Ja.
Voor jezelf.
Ja. Ja. Dus eigenlijk een jonge speler moet ook een beetje zijn eigen pad proberen te kiezen daarin. Dus niet altijd maar meegaan in het circus. En gelijker staan of...
Maar kijk, dit is topsport. En tegenwoordig is het topsport als je, waar jij mee bezig bent met jongens die onder 18, die willen allemaal hun droom waarmaken. En die spelen onder druk. Het AZ haalt de finale van de jeugd Champions League. Dat zijn allemaal enorme spanningen voor jongens, als voor sommigen. En dan moet je in afloop plotseling voor, of heel snel, binnen een paar seconden moet je naar de kant. Komt de producer naar de kant. Je moet naar de kant. Ze zijn al weer te wachten. Hallo, dan wachten ze nog maar even. En dan denk je even na, wat wil ik nou eigenlijk precies kwijt?
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je flauw moet zijn of dat je geen leuke antwoorden moet geven. Maar gewoon even tot jezelf komen. Nou, dan wachten die Jansma's maar even van deze wereld. Hè?
Precies, goede tip denk ik, Bart. Maar hoe wordt daar bij AZ mee omgegaan eigenlijk, met de media?
Nou, wat ik heel mooi vind in het verhaal is... eigenlijk dezelfde boodschap geven wij mee aan spelers nog eigenlijk voordat ze een negatief beeld over media hebben. Ik heb hem ook even meegenomen. Refereren aan onze oudspeler Guus Til.
Ja.
Er wordt vaak gezegd, ja, ze krijgen mediatraining. Nou ja, wij geven heel veel workshops over verschillende dingen. En omgaan met media is er één van. Maar de hoofdmoot van de workshop is dat we jongens gewoon interviewen met een camera erop. Juist omdat we in tijden ook nog geen Champions League speelden, waren ze nooit geïnterviewd. Nee. Gingen wij ze interviewen en dan lieten we ze dat zelf terugkijken. Nou, ben jij ook onderdeel van geweest, Sven? Dus we bereiden ze voor. Maar ook los van dat we een interview dus doen, gaan we dingen uitleggen. Nou, en een van de start rondom dit thema, dus een van de workshops in ons programma, is ook een spelers uitleggen. Zie je het nog niet als vijand, maar hij ziet het ook als iets positiefs. Wat kan het je opleveren? Goed contact, deels met de journalist, maar zeker inderdaad met de mensen erachter. En dat stukje authentiek, zorg dat je, nou, Guus was echt van de humor. Nee, daarmee hebben we hem ook op het kaartje erbij gezet.
En de een kan het natuurlijk wel, de ander kan het niet. Ik vind dat journalisten als journalisten zouden zeggen of zeggen, mijn vrienden en collega's, hij is niet zo goed in de media. Ja, hij heeft voornamelijk betaald om te voetballen. Ik vind het nogal treurig als we schamper doen over een speler die wat minder makkelijk voor die camera komt. Maar ik deed overigens niet de mediatraining.
Nee.
Nooit gedaan.
Nooit gedaan.
Ik ga niet over wat zij. Nee. Ik zei, dan moet je zelf bepalen wat je zegt en doet. Alleen je houding, daar kan ik wel wat aan doen. Ja. Maar ik vind dat je oud en wijs genoeg bent om zelf te zeggen, hè, dus zie de spelers van AZ naar de uitschakeling. Ja. Dani de Wit zag ik dus recentelijk na die uitschakeling voor de televisie. Denk ik, zo, daar staat een mannetje die even zegt wat er aan de hand was in die wedstrijd. Dus daar ga ik niet over. Maar de kalmte en het moment en wat je kwijt wilt, daar kan je wel in coachen.
Nou ja, daarin coachen. En dat is eigenlijk waar wij heilig in geloven. Dus inderdaad, de een heeft er wat meer aanleg voor. Dus voor de media vindt het ook leuker. De ander heeft dat wat minder. Maar omdat je vroeg of laat zal je er toch voor staan. Dat wij ze in ieder geval helpen allemaal er iets beter in te worden. In plaats van dat we niet willen, is deze. En doordat we dit is dan een workshop die we in onder 18 geven. Iedereen ervaart het. Maar we hebben ook een keer een jongen gehad. Nou, Sven, dat weet je ook nog wel. Die stond voor de camera. En het enige wat wij vroegen, sta je als jezelf voor de camera? Zei die, nee. Maar je mag toch geen grappen maken? Hé, hey, wie zegt dat? Als jij altijd humor hebt, kan je prima grappen. Ja. En dan denken heel veel mensen van, hey, zeg ze, ja, is dat aan jullie mediatraining? Nou ja, wij noemen het dus ook omgaan met media. Ja. Dus niet mediatraining, je mag dit, je mag dit. Hé, hey, gewoon dingen uitleggen en dus dingen oefenen en vervolgens feedback geven. Nou ja, Sven en ik, even voor de luisteraars en de kijkers, wij hebben af en toe stuk gelegen. Dan gingen wij die filmpjes terugkijken. En dan lieten we het gewoon aan de speler terugzien. Los van wat wij ervan vonden, kwamen ze 9 van de 10 keer al. Ja, ik sta de hele tijd aan mijn shirt te trekken. Ja, blijkbaar. Hoe komt het over? Iemand stond heel erg te wiebelen zo. Ja. De ander stond helemaal. Hij zegt, het lijkt wel of je nog voor de wedstrijd. Ja, en we hadden gewoon wat fictieve problematiek aan ze gevraagd. Dus gewoon op een beetje een normale manier, maar er wel aandacht voor geven. Ja, dat is eigenlijk wat we doen al jaren. En nou ja, Kees, los van de andere luisteraars, we hebben deze podcast ook wel een beetje ingezet. Dat we voortaan, als we de workshop hebben gegeven, dat we bijvoorbeeld een afloop zeggen, nou jongens, als je ons niet gelooft, luister ook even de podcast.
Maar er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die fantastisch overkomen in de media. Ik zal één voorbeeld geven, is Arjen Robben, die altijd tegen mij zei, altijd, ik heb geen zin in die klote media. Ik ga gewoon niet. Zeikvragen, negatief, ik doe het niet. Dan moet ik weer zo nodig. En dan zei ik, ja, maar jij kunt het zo goed. Jij kunt zo goed verwoorden wat je vindt. En je zou jezelf tekort doen als je het niet deed. En dan ging hij en dan was het altijd goed. Maar die moest ik bijna duwen. Ik moest hem bijna duwen naar de pers. Ik zeg, ja, je bent nu eenmaal aan je Robin. Je wordt veel gevraagd. Wessie Sneijder, altijd dezelfde die gevraagd wordt. Robin van Persie. Maar jullie hebben het verbale vermogen om tegen de journalist te zeggen, nou, je hebt gelijk, goede vraag. Of tegen de journalist te zeggen, nou, sorry, maar welke wedstrijd heb je gezien? Of een beetje humor. Ja. Maar spelers onderschatten zichzelf wel. En wat jij zegt ook is omgaan met de media, vind ik een hele mooie. Die vind ik echt beter dan mediatraining. Want moet ik dan tegen een speler gaan zeggen wat hij moet gaan zeggen na afloop? Het zijn allemaal jongens van die allemaal in de spanningsveld leven. En ik kom ik aan met wat moet je nou kwijt? Ik heb bijvoorbeeld tegen Van Gaal gezegd, ander voorbeeld. Die had natuurlijk ook een nogal aparte relatie met de media. Mm-hmm. En de jaar dat ik met hem werkte, op dinsdagmorgen hadden we dan een bijeenkomst in Zeist. En dan had ik altijd 3 punten met wie hij moest gaan praten. Wat ik vond met wie hij moest gaan praten. En ik zei 1, Weekblad Voetbal International. 2, Telegraaf. 3... Maar dat deed ik bewust, want hij had een ongelofelijke hekel aan de Telegraaf en een nog grotere hekel aan Voetbal International. Uiteindelijk zei hij, Jansma, dinsdagmorgen, beginnen met punt 3. Want punt 1 en 2 wilde hij niet. Maar ik zette hem er altijd op. Ik zei, Louis, jij denkt dat die nare vragen, die mensen die jou niet zo mogen, jij denkt dat ze je niet mogen, dat dat ook de mening is van de luisteraar. Maar jij kunt beïnvloeden met jouw persoonlijkheid en kracht. Je praat namelijk tegen die lezers van Valent en Dries, tegen die lezers van de Voetbal International. En die moet je bereiken. En die verslaggever moet je eigenlijk gewoon, die kan je over het hoofd zien.
Ja, dat was misschien niet zijn sterkste punt, toch? Van Louis?
Nee, maar hij had bijvoorbeeld een hekel aan Henk Hoiting, die uit de buurt komt hier, boven Alkmaar, AFC 34. En die was van trouw, scherpe journalist. Maar die altijd wel bij de trainingen was. Die was geïnformeerd. Mm-hmm. En zei, ik ga niet met die man praten. Zei, doe het nou, met een kerstverhaal in het Dagblad Trouw. Je hebt er 0 winst bij. Want de voetbalfan leest Trouw niet. Maar maak nou eens een goed gesprek. Dus ik heb in Huis de Duin in Noordwijk een gesprek geregeld met Hoyting en Van Gaal. Een van de beste interviews die daar heeft plaatsgevonden. Want er kwam een gedachtenuitwisseling. En er kwam respect. En gewoon je ook een beetje open durven stellen. Dus dat deed Van Gaal wel. Maar met die andere namen die ik noemde, ben ik echt totaal mislukt. Want daar heeft hij nooit een interview aan gegeven.
Nee, precies. Maar wat je zegt is natuurlijk wel interessant aan Van Gaal. Dat hij weliswaar een hele moeizame relatie had met de nodige journalisten. Maar dat hij bij het publiek, zeg maar, de mensen die interviews zien, is hij eigenlijk razend populair altijd.
Zeker,
geweest.
Omdat hij met een aantal andere journalisten natuurlijk wel heel veel communiceerde. De televisie. Ja. Hij speelde met de televisie. Of het nou Bert Maaldrink was of Jeroen Stekelenburg. Hij speelde daar altijd mee. En hij wist verdraaide goed waar hij zijn voordeel uit moest halen. Alleen met die deed hij echt helemaal niks.
Nee.
Lukte me niet.
Nee. En je noemt net Robbe als voorbeeld van iemand die het goed deed. Heb jij ook spelers meegemaakt waar echt niet mee te werken viel?
In de zin dat ze niet wilden?
Ja, dat is bijvoorbeeld gewoon echt weigeren om voor de camera te gaan staan.
Die het heel moeilijk vonden. Omdat ze dat verbaal zichzelf niet sterk genoeg voelden. Of dat ze te jong waren. Dus die zijn er wel. Ik heb bijvoorbeeld de ontwikkeling meegemaakt van een Avelay. Die bij Nels Aftal kwam als jonge knul, een goede voetballer. En een hele leuke persoonlijkheid. Die totaal niet kon communiceren. Die heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Dus hij is echt geweldig. Ja. Hoe hij gaat voor de televisie zitten en hij formuleert. Hij pakt onderwerpen aan, hij durft. En het is ook een kwestie van voorzichtige begeleiding. Het is geen hoofdmoot, hè, vind ik.
Nee. Het is zeker geen hoofdmoot. Het is wel iets wat je erbij kan helpen. Want het kan wel een hoofdmoot worden als je iemand er niet bij helpt en het wordt een soort van dingetje. Dus het is een klein ding. Maar ook dat aan spelers uitleggen. Van, hey, het is geen hoofdmoot, maar je kan je er wel in verbeteren. Dat haalt ook een bepaalde druk eraf. Nou, en mooi hoe je het zegt over Afflei. Want dat zien wij vaak niet achter de schermen. Hè? Wij zien op een gegeven moment wel iemands ontwikkeling. En dan ben ik altijd benieuwd van, hey, hoe komt dat? Is het iemand die ze daarbij helpt? Is het in de familie? Is het een type als Kees? Maar juist, het is niet hoofdmoot, maar wel. Zeker ook met social media zie je dat ook natuurlijk tegenwoordig. Gewoon erin begeleiden. De hoofdmoot is voetbal, maar wat kan je eromheen doen dat je in ieder geval niet voor extra problemen zorgt? Of ze juist net even dat Nederland denkt, wow, die persoon, nou kijk naar Guus, die werd op een gegeven moment in de media echt gezien als iemand die authentiek was. Nou, als wij, dat zullen we nooit naar buiten brengen, Guus, als je kijkt of luistert. Maar die video's ziet toen hij de omgang met media deed hier, ja, dat meer was niet nodig. Gewoon een speldenprikjes. En dat is dus ook maar één workshop per jaar. Hè? Dus het is ook helemaal niet dat je elke keer. Maar door dat te doen, nu hebben we bijvoorbeeld de Youth League gehad, ja, dan gaan we niet de workshop doen, want dat is de beste praktijk. Dan hebben ze het echt meegemaakt. En dan kan je ze daar op de echte dingen.
Dat was wel erg leuk, hè, trouwens. Hè?
Ah, dat is voor ons.
Dat was wel helemaal top. Ik heb die wedstrijd natuurlijk gevolgd op televisie. Van echt helemaal top.
Die finale.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar ook die halve finale.
Ja, halve finale. En alles doorheen. Ja. Die jongens moesten met de pers dit. Het was echt. Kijk, dus zolang het niet echt is, probeer dingen na te doen. Iemand voor te bereiden, simuleren. Maar zodra het echt is, ja, dat is de beste leerschool. Dus die hebben weer een iets betere voorbereiding weer dan anderen gehad.
Ja, precies.
Nou ja, als je dus terugkijkt op wat ik dit jaar... Ik heb dit jaar voor Veronica en met Kieft en Helen Hendricks ook AZ gevolgd. Als je ziet wat daar dus voor de camera verschijnt. Dat is goed, hoor. Dat is, ik heb toevallig nog bij de laatste uitzending, na die afschuwelijke uitschakeling, heb ik dat nog gememoreerd. Als je voor de camera gaat staan, zo kort na afloop, en je kunt haarfijn uitleggen waarom je zelf niet goed genoeg bent, dat vind ik knap.
Ja.
En ik weet of daar mediatraining aan vooraf gaat, of dat het gewoon in de persoon, in dit geval Dani de Wit zit, of Jordi Klaasie. Maar dat komt gewoon heel goed over. Dus een beetje steun, een beetje oefenen, ik kan geen kwaad.
Maar kijk, mooi dat je die erin gooit, Kees. Kijk, we doen preventief wat workshops. Sommige jongens hebben het in de aard. Hoef je heel weinig eigenlijk nog maar te helpen. Moet je eerder gewoon de ruimte geven. En wij hebben dan de kleine Kees, om het maar zo te zeggen, Wiebe. Heel vaak als ik langs het kantoortje loop, dan zit Wiebe met een speler. Soms denk ik, zitten ze nou een geschreven interview door te nemen. Maar ja, ik klop niet aan, dan ben je te nieuwsgierig. Maar ik weet zeker dat ze ook af en toe wat dingen terugkijken. En dat Wiebe even wat vragen stelt of wat tips geeft. Dus het is en-en. Het is preventief werken. Het is iemand de ruimte geven. En af en toe wat hulp. En dat kan ook een koffietje zijn in de bus. Dat hoeft helemaal niet een officieel gesprek met notules en dingen. Gewoon, ja, hoe ging het? Was je er zelf tevreden mee? Wat denk je zelf dat er beter kan? En dan is het ook gewoon een normaal iets.
Nou, maar ik vind wel dat de media in zijn algemeen te belangrijk wordt gemaakt bij een club. Hè? Of op zeg ook met Nels Alt vond ik dat ook. Ja. Omdat de eerste taak is natuurlijk gewoon om te zorgen dat je je werk goed doet. Ja. En daar is de media maar een piepklein onderdeel van. Het werk is voetballen. Ja. En ik vind ook binnen organisaties, dat zal ik ook binnen de KNVB, dat er bestond, waar we mee begonnen, een soort angst voor wat vindt men van ons, van mij in de media. En kijk nou eens wat ze van ons gezegd en geschreven hebben. En wat uiteindelijk resulteert uiteindelijk in een soort wantrouwen. Hè? Van zij van de journalistiek en wij ja. van de, en dat vind ik een ongezonde en totaal onnodige situatie. En Wesley Sneijder was daar een voorbeeld van. Die riep altijd van, Jezus, daar staan ze weer, die klootzakken. Terwijl hij het ongelooflijk verbale vermogen had om de boel naar zijn hand te zetten, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Sorry, Sven.
Nee, ik wil zo even de boekenkast erin gooien. Maar
dat is de link met Wesley. Nou, nog heel, voordat jij dat doet. Kijk, het minder belangrijk maken. Dat is wel ook echt iets, los van naar spelers, ook breder. Waar wij heel vaak zeggen, je hoofdtaak is voetbal. Daarmee kan je uiteindelijk ook alle kritiek en andere dingen uiteindelijk omlaag doen. Nee, ik wou deze erin gooien. Wij hebben al jarenlang leren we, dat is een ander kaartje, leren we visualiseren aan. Nou, er was toen ooit een videootje naar buiten gelekt. Dat kwam bij VI Insight.
Dat was dan AZ onder 15 of zoiets. Die hadden de Champions League hymne in de kleedkamer.
Dus die waren aan het visualiseren, maar er waren nog wat extra dingetjes. Een muziekje en andere. Dat kwam in de media. Dat werd een enorm ding. Van wat gebeurt daar nou? Maar mensen kenden niet het verhaal erachter. Waarom we het deden, hoe we het deden. Die zagen alleen dat ene. Dat werd heel erg belachelijk gemaakt. Nou, dat werd echt een ding. Toen vergeet ik nooit meer dat ik ook zei, jongens, dit programma doen we al jaren. Nu komt het naar buiten. Maak het wat minder belangrijk. Want zij kennen niet onze visie, onze manier van werken.
Heb je je aangepast toen nog niet?
Nee, juist niet. Maar juist om aan te geven. Maar ik weet wel, toen de impact die dat had, want half Nederland zag het, iedereen vond er wat van. Dat is precies hoe Kees net zegt, het wordt soms groter gemaakt. Heb ik wel echt ervaren.
Dat is ook nog een grappig, hè? Half Nederland zag het. Ook dat is weer een opmerking die van mijn wijze oude vader heb meegekregen. Die zijn van, hoeveel mensen keken er gisteravond naar het programma? Oh, daar hebben we er 700.000 gekeken. Zijn mijn vader altijd, wat hebben die andere 20 miljoen gedaan gisteren?
Mooi.
Hebben we vooral niet gekeken.
Ja. Ja, of die van die 70.000 keken ze net en vonden ze zo, nee, dat is juist eigenlijk goed. Dus die heb je ook. Nee, dus daar moest ik even aan denken aan bij het voorbeeld van dat het soms inderdaad te belangrijk wordt gemaakt.
Ja.
Wat aan de ene kant niet gek is, maar dan moet je stevig op je schoenen staan en denken, hey, we laten je beleid, je visie niet leiden door media. Ja. Eerder andersom. Hey, ja, mooi dat het naar buiten is gekomen, ja, want hier geloven we in.
Precies.
Pats boekenkast.
Kees, jij hebt een boek meegenomen. En die gaat niet over omgaan met de media, voor de duidelijkheid, op z'n zachtst gezegd.
Nee.
En welk boek heb je meegenomen?
Ik heb een nieuw boek meegenomen van de fotograaf Rolf Baas, prachtige fotograaf, Ad van Liemt.
Ja.
Er zitten wel raakvlakken met de sport, want Ad van Liemt is een begaafd journalist van mijn leeftijd. En hij is ooit nog chef sport van de NOS geweest. En daarnaast heeft hij tal van andere leidinggevende functies binnen de omroep gehad. En die is gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. En daar ben ik weer een beetje door geobsedeerd. Maar dit boek is heel leuk, omdat het heet, niet het juiste woord, maar het boek heet Hier gebeurde het. En Rolf Baas en hij zijn op zoek gegaan naar mooie plekken in Duitsland. Prachtige plekken, schitterend gefotografeerd. Ja, waar de meest ernstige misdaden hebben plaatsgevonden.
Vijf plekken in Duitsland inderdaad, ja. In Hitlers Duitsland, om bij stil te staan.
Klopt. Ja. En dat is een nieuw boek. En ieder jaar begin mei, koop ik altijd de nieuwste uitgaven van boeken die aan de oorlog gerelateerd zijn. En ik doe dat ook niet omdat je hebt weer die dominee. Ik heb natuurlijk jonge zoons, 18 en 20 zijn de jongste. En dan moet ik af en toe eens uitleggen wat er in de wereld is gebeurd. Omdat de geschiedenis op school was vroeger veel belangrijker dan nu. Dus dan ontstaat in mij weer de oude dominee die zegt van, joh, kijk even verder naar je neus, lang is. Dat zijn aardige boeken, de toegankelijke boeken om te lezen. En dan begrijp je ook meteen wat er in de oorlog gebeurd is. Nou ja, dat zit een beetje in me. Kan er niks aan doen.
Ja, precies.
Maar gaat er niet meer uit.
Dit is niet de eerste in deze serie ook, hè, geloof ik. Want Ad van Liemt heeft wel eerder ook zo'n boek geschreven. Ja. Van Hier is het gebeurd. En dat ging dan meer over het verzet, geloof ik.
Ja.
En deze gaat meer over 50 plekken in Hitlers Duitsland.
Ja, en het mooie aan hem is dus dat hij is trouwens ook bij Utrecht in allerlei functies. Dat hij buitengewoon begaafd is als journalist over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Maar ook ongelooflijk betrokken is bij voetbal. Dus dat, dat is een mooie combinatie, vind ik.
Ja, maar die link zien we ook hier in de podcast niet heel snel, denk ik. De meeste boeken die worden getipt, die gaan daadwerkelijk over sport of groeimindset of iets gerelateerd. Dit is eventjes een hele out-of-the-box gedachte door jou.
Het is een heel toegankelijk boek, omdat je ziet prachtige foto's. En dat blijkt Hitler's bunker gestaan te hebben. Maar het ziet er schitterend uit. En hij heeft het ook luchtig beschreven. En het is, kijk, als je iedere keer met zware teksten komt, dan word je ook moe van als jongere zijn. Dus dit is... Het is goed aan te bevelen.
Ja, en ik durf te weten dat hij nog niet in jouw kast staat.
Hij staat zeker nog niet in de kast. Maar wat ik wel mooi vind in het verhaal van Kees is ook... wij stimuleren heel erg het lezen ook naar sporters. Ik had net natuurlijk al deze mee. Die triggerde mij, omdat ik het WK gekeken had. Ja, dan triggert dit toch net even met plaatjes en met verhalen meer dan... ik was toen, even kijken, 9. Ja, dan ga ik niet zo'n boek kopen met alles beschreven. Dus in zo'n boek met foto's, waardoor je eerder denkt... hé, daar ga ik naar kijken.
Dat wordt natuurlijk anders gelezen dan in mijn tijd. En dat is wel eens jammer. Dus het boek op zich moeten we gewoon aanbevelen. Maakt niet uit wat je leest, als je maar wat leest.
En dan is wel zo'n boek, los van deze die ik nu mee heb... die raad ik overigens niet heel veel aan. Ik vond het fantastisch. Mijn eerste echt meegemaakte WK, Sven, als jongetje.
Ja, voor mij ook.
Naar buiten rennen en doen. Maar het Kobe Bryant boek, maar ook een fotoboek is met kleine stukjes tekst... die raden wij heel vaak aan naar spelers. Want ja, zo'n biografie, dan is het... begin je met zo'n boek met mooie foto's, met stukjes tekst van hem... waarom hij de dingen gedaan heeft, dat triggert. En als je dan die liefde voor lezen zo kan pakken... dan gaan ze vanzelf denken, hey, hier heb ik wat aan gehad. Nu wil ik ook wel dit boek, of wil ik ook dit boek. En ik heb deze kenning nog niet, dus dat is mooi. Dan kan die aangeschaft worden. Maar wel waar het mij meteen aan moet denken, ook de link die Kees legt... is van Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, ook in het Nederlands vertaald. Dat gaat over iemand die in een concentratiekamp heeft gezeten... maar die daarna echt gaat vertellen hoe die, toen hij eruit kwam... dat heeft een verschrikkelijke gebeurtenis, begrijp me niet verkeerd... maar die heeft hij het mooie randje gegeven... hoe die vervolgens andere mensen is weer gaan helpen... van als een soort meer therapeut. Nou ja, het boek is ook helemaal niet dik... dus dan gaan snel ook spelers sneller dat lezen. En dan verbind je dus eigenlijk de wereld... van verschrikkelijk van de oorlog met sport.
Er is nog een boek wat je dan kan aanbevelen... is omdat het ook vrij luchtig is. Het gaat over Leen Sanders, naam kende ik niet. Maar dat is een bokser. Het is echt een verhaal over een Rotterdamse bokser. Joods. Die dus is afgevoerd in de oorlog en door de Duitsers herkend als een bokser. En die dus niet rechtsaf naar de ovens werd vervoerd, maar die dus moest boksen. En die dus opbrengsten kreeg en geld kreeg en dat deelde met gevangenen. Maar dat is een heel toegankelijk verhaal, hartstikke spannend verhaal. En nog waar ook, en kippenvelwerk. Maar dat leest ook voor jonge mensen gewoon heel, heel goed weg.
Ja.
Maar wel een beetje een oude aan de praat, hoor, dit.
Dus, maar daar is ook in de podcast ook ruimte voor. Nee, deze sowieso, maar die je nu zegt, dan denk ik inderdaad... dat
Leen Sanders. Hugo Borst heeft het me aanbevolen. En het is echt een puntje van je stoel. Het lijkt wel zo'n roman, dat is alleen waar gebeurd.
Oké, mooi
tip. Dus hebben we in een fotoboek en deze.
Top tips inderdaad. Ja. Even los van boeken, die kunnen je natuurlijk ook onderwijzen. Maar ik begreep dat jij een autodidact bent. Je hebt jezelf eigenlijk breed ontwikkeld. Hè? Heel veel verschillende dingen ook gedaan. Is nieuwsgierigheid daarin eigenlijk de sleutel geweest?
Ja, nog wel. En dat komt misschien van huis uit. Hè? Dat ik heb altijd graag willen lezen, niet willen leren. Gewoon verschrikkelijk. Ik wilde voetballen op straat of ik wilde vooral niet leren. Dat is later wel een probleem geworden. Want je komt toch kennis tekort. Moet je gaan inhalen. Maar ik ben nieuwsgierig. Als ze zeggen dat het bij AZ goed gaat, dan wil ik weten waarom. En dan we kijken wat we daarmee zouden kunnen doen. En dat vind ik leuk.
En daarom zit je hier vandaag?
Om te leren van AZ.
Even van dichtbij bekijken hoe ze dat...
Handen. Ja, ik was eerder geweest, hoor.
Ja.
En de Eenhoorn ken ik al heel erg lang. Ja. Uit zijn honkbalperiode zelfs. Ik ben bij hem geweest toen hij in Amerika honkbalde. Minder vaak het eerste van de Yankees gespeeld dan hij zelf zegt. Maar het was wel een aardige...
Mooi.
Ja.
Dus ja, je mag er überhaupt trots op zijn om daar onder contract te staan natuurlijk. Maar,
nee, zeker. Ja. Zeker, ik heb hem ook in de minors ontmoet, want dan word je
het is een harde leerschool.
Ja, dan word je zeker een harde leerschool. Maar dus zo lang ken ik hem al.
Ja, precies. You go way back.
Ook een beetje autodidact, denk ik.
Oh ja?
Denk ik.
Ja, dat zou best kunnen. Misschien zijn de grootheden van de sport überhaupt wel autodidact.
Ja,
Dat is misschien een wat bouwde
bewering. Nou, in ieder geval, want jij zei autodidacten naar nieuwsgierig. Ze zijn in ieder geval nieuwsgierig.
Ja.
Of het nou groot in sport zijn of andere. Uiteindelijk begint leren met nieuwsgierigheid. En soms kan school dat bij mensen triggeren en soms juist niet. Het is alleen zonde dat als school het niet bij je triggert, dat dan ook mensen of het lezen van wel zeggen, waar we het net al even over hadden, of denken, ja, ik ben nu helemaal dit.
Weet je, het is allemaal zo'n... Ik begrijp best dat jonge mensen zeggen, kom je hier met het gelul? Maar kijk, hier bij AZ zijn er een heleboel jongens die talentvol zijn. Waarom spelen ze hier niet?
Ja.
Maar er zijn er maar een paar die de top halen. En wat nou als je totaal gefrustreerd afhaakt omdat je net niet goed genoeg bent?
Ja.
Wat resteert je dan nog? Godsnaam, doe wat. Ja. Maar dat heb ik natuurlijk zelf niet gedaan vroeger. En mijn zoons van 18, 20 vinden het ook oude mannen paard, maar die doen het ook niet. Maar die gaan ze zelf toch tegenkomen een keer.
Ja, ja.
Want ik heb even te weinig gedaan in die periode.
Nee, maar kijk, oude mannen praten. We horen ook wel eens mensen die zitten dan dat wij dingen zeggen. En zeggen ze, ja, maar dat is een cliché. Ik zeg, ja, het is vaak ook een cliché omdat het waar is.
Ja.
En je moet het wel blijven zeggen. En soms valt het kwartje pas na 380.000 keer zeggen.
Ja.
Maar als je daarvoor stopt al met het zeggen, omdat je denkt, ja, het is toch niet. En ooit komt er dan een tijd, dat merk ik nu al. Nu klink ik wat oud, Sven. Ja, ik heb ook 2 kinderen, dan word je ook ouder. Ik heb nu wel eens met spelers die dan echt na 4 jaar zeggen, Bart, ik vond je zo bloedirritant met al die dingen over leefstijl, over lezen, over dit. Maar nu ben je echt, dat zit in je gast. Maar nu heb ik 3 boeken gelezen of ben ik aan mijn slaap gaan werken. Hey, ja, bedankt nog. Ik zeg, ja, nou, fijn dat je het zegt, want 4 jaar lang was het alleen maar dit en dit. Ja, dat vind ik ook het mooie. Juist vanuit dat het soms weer, die weerstand is ook wel lekker.
Als je... Jawel, maar het hangt ook van de toon af. Het is een vak.
Ja.
Mijn toon is vaak verkeerd. Omdat ik oudere vader met jonge zoons, dan word ik drammerig.
Je moet lezen.
Een van mijn zoons zit in de eindexamen klas van het CIOS. Ik kan ook aardig voetballen. En dan spoor ik hem aan om en toch even door te zetten om de diploma te halen. Maar dan hoor ik dat mijn toon niet goed is. Dan zie ik al aan zijn gezicht, jezus, daar heb je hem weer. Ja. En dit is jullie vak om wel op de juiste toon met ze te praten. En
maar dat verbaast mij ergens wel, want je staat er ook onbekend dat je juist altijd goed bent in contact met mensen. En dat je misschien daarom ook wel zo'n succesvolle carrière hebt.
Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd goed gecommuniceerd heb in mijn leven. En zeker met mijn zoons, die zijn hartstikke leuke gasten hoor. Maar die denken wel eens bij zichzelf, ik zie het aan ze. Dan heb je hem weer.
Die relatie tussen vader en zoon is misschien sowieso wel... Daar zit altijd een extra randje tussen.
Ik had vroeger geen diploma's. Ik heb na de hand wel ingehaald. Maar toen ik kon vroeger solliciteren en kon ik sportjournalist worden. Ja, dat is gewoon niet meer zo. Je hebt gewoon een opleiding nodig. En als zij denken dat ze net zoals ik... Je meldt je juist aan een voordeur. Ik wil graag hier komen werken. En dan mag je binnenkomen. Dat is verleden tijd. Dus ik ben daar ongerust over. Ik pak dat diploma nou, joh. Lul, zeg ik dan achter. En dan is de discussie vaak over.
Ja, dan wordt het lastiger. Nee, wij gebruiken vaak de tactiek van vreemde ogen dwingen. Ja. Dus dan, nu dus ook dus weer deze podcast, daar kunnen we stukjes uit knippen. Maar ook, dan zoeken we een filmpje op van Cellini in dit geval, die al los van voetbal ook gestudeerd heeft.
Zeker.
En dan laten we de jongens zien, kijk, hij heeft het gehaald. Maar stel dat hij het had niet gehaald, heeft hij ook gestudeerd. Dus neem dat stuk ook serieus, want... Als je het niet haalt, heb je wat ernaast. Of als je het wel haalt, zoals Cellini, is het ook fijn dat je iets naast het voetbal hebt voor na je carrière. Dus dan gaan we niet zeggen, iedereen moet. Maar wij proberen vreemde ogen dwingen te inspireren met voorbeelden. En dat helpt al iets. Want anders is het, Bart, leuk dat jij het zegt. Of hey Sven, kom jij weer met een tip. Maar dan juist de voorbeelden aanreiken, zodat hun eigen nieuwsgierigheid getriggerd wordt. Dat is iets wat wij inzetten. En dat gaat ook heel vaak helemaal mis. Maar soms lukt het.
Ja, ik moet ook gelijk denken aan... nu speelt hij dan niet meer hier bij AZ. Maar heeft ook bij Utrecht gezeten natuurlijk. Joris van Overheem. Een aantal jaar geleden was er een speler van de maand bij de jeugd. En die had Joris van Overheem gekozen om mee in gesprek te gaan. En spelers willen nog wel eens zeggen van... ik heb het zo druk met mijn carrière. En hij zei het tegenovergestelde. Want hij zegt van... nee joh, als voetballer heb je alle tijd om ook nog de boeken in te duiken als je thuis komt. Dus, maar goed, dat is misschien ook wel persoonlijk. En Joris die vond dat... de geschikte tijdsindeling, maar een ander.
Ik weet nog goed dat toen hij kwam, als jongeling, Joris, dat hij in de pers al gauw het predicaat professor kreeg. Ja, hij sprak heel beschaafd, maakte zinnen en hij wekte de indruk na te denken. Dat vonden we allemaal maar niks in het begin. En inmiddels is dat natuurlijk volkomen geaccepteerd. Hij heeft veel uit zijn loopbaan gehaald.
Ja, ja zeker. En,
is het al momenteel volgens mij, hè?
Ja.
Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. Het is jou wel eens verweten, Kees, dat je te veel één met de sporter bent.
Er zijn zoveel dingen verweten. Het is allemaal waar.
Het is allemaal waar. Maar is dat niet ook juist jouw kracht dan?
Hangt er vanaf. Ik veel moet sporten. Misschien is het wel zo. Ik vind het helemaal niet zo erg. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik kan me zo goed voorstellen dat sporten mensen op een gegeven moment denken, joh, wat lul je nou met je simpele vraag? Ik heb hier 4 jaar voor getraind. En met de Olympische Spelen. En ik het is bij mij begonnen in. En dan word ik vervolgens afgemaakt omdat ik geen medaille haal. Het is bij mij begonnen in 1976. Toen ik mijn eerste Olympische Spelen mocht verslaan in Montreal. En toen volgde ik Jos Hermans, die nu coach is, makelaar is op atletiek gebied. En die heb ik gevolgd. En die trainde als een bezeten. En die werd 10e op de 10.000 meter. En die werd massaal afgemaakt. Nou, atletiek is een vrij mondiale sport. Doet iedereen, vooral in de Afrikaanse landen, doet buitengewoon professioneel aan hardlopen. En hij werd 10e in de finale. En die werd afgemaakt, denk ik. Ja, Jezus. Hier gaan we toch geheel en al voorbij aan dat niveau waar de man zo op begeeft. En wat hij allemaal ervoor gedaan heeft. Misschien kan het wat aardiger. Misschien kan het wat inlevender. Ja, dat wordt me wel eens verweten. Ja, nou, het zal.
Maar waarom mag dat dan niet? Dat inlevender, zeg maar.
Nou, je moet afstand houden als journalist.
Ja.
Hè?
Ja.
En je mag. Je mag niet zo betrokken zijn en je moet laten zien dat je objectief bent en onafhankelijk. En,
maar daar ben jij het niet mee eens?
Jawel, maar je mag ook wel houden van de sport. Je bent tenslotte sportjournalist geworden omdat je houdt van de sport.
Ja.
En houdt van ontwikkelingen en houdt van wat je ziet. Ik kan nog altijd met de kriebels in mijn buik naar een stadion toe rijden. Maakt niet uit wat. En dat vind ik, dat hoort erbij. Ja. En je hebt toen een hele hoop die een handelswerk maken van het feit dat ze zo gedurfd zijn en alles iedereen durven aan te pakken. Nou, dat is blijkbaar ook een duidelijke boterham voor te verdienen. Niet de mijne.
Nee, maar anders hou je het ook niet zo lang vol, toch? Als je niet die kriebels krijgt van
die paar journalisten die tegenwoordig hun brood verdienen met vals chagrijnig te zijn, die verdienen goed een boterham, hoor. Dus je houdt het daarmee ook lang vol.
Maar zei je vals chagrijnig?
Dat zei ik niet, geloof ik. Maar dat bedoelde ik wel.
Ja, misschien zijn ze
geen suggestieve vraagstelling.
Een klein beetje. Maar misschien dat ze achter de schermen wel enorm zitten te genieten van hun leven in de stadions en dergelijke.
Ja, want iedereen heeft zijn eigen aanpak. En ik heb altijd gezegd, ik ben bijvoorbeeld heel goed met Johan Derksen. Privé. Zakelijk helemaal niet. Maar privé kunnen we heel goed met elkaar opschieten. We houden van muziek, dezelfde dingen. We houden van geschiedenis. Maar zijn aanpak is buitengewoon lucratief. Maar God de Mijn heeft ook gewerkt. Hij vindt mij een hartstikke leuke man, maar niet in de uitzending, want ik ben te netjes. En dat zal, maar dat andere lukt me niet.
Ja.
En ik begrijp heel goed dat voetballers. Alleen als ik voetballer was, zou ik wel in dat programma gaan zitten. Heb ik tegen Nel zelf al ook gezegd.
Juist om. Ja.
Doen. Ga er gewoon heen.
Want zij hebben natuurlijk op een zeker moment Voetbal Inside, deden misschien toen nog. Of ja. Hoe heet het tegenwoordig? Hebben zij op een zeker moment in de ban gedaan. Hè? Dat,
zou ik nooit gedaan hebben.
Nee, dat zou je nooit gedaan hebben. Waarom niet? Want het ging wel over iets meer dan alleen maar persoonlijke voorkeur, zeg maar.
Moet je voorstellen, als Virgil van Dijk, het stond een behoorlijke persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Als die daarheen gaat in het programma, daar gaat zitten. En dan zegt tegen de heren, jullie zijn niet geïnformeerd. Jullie drammen, jullie weten niet wat ons bezielt enzovoort. Hoe dan de stemming omslaat.
Ja.
Hoe ze dan als spelers dat programma kunnen gaan domineren.
Ja.
Want zo gaat het vaak met Johan. Hè? Er zit iemand naast hem die durft wat terug te zeggen. En dan denkt hij, verrek, goed. En dan staat de stemming om. Bovendien de kijker, daar hebben we het weer. De kijker stelt dat op prijs. Dus niet weglopen en zeggen van ik ga er niet meer zitten, ik boycott. Nee, jongens, dit is allemaal lulkoek wat jullie verkondigen. Dit is wat wij vinden. Dat zou ik heel sterk gevonden hebben.
Ja, want een statement is op zich ook, kun je ook wel sterk beschouwen. Maar misschien daar gaan zitten en het gesprek aangaan.
Nog sterker.
Ja. Dat is misschien wel, ja.
Ja.
En om aan te sluiten, Sven, bij die vragen van verweten te veel in met de sporten. Hoe ik jou echt zie, Kees, is vanuit de juiste, hoe je het net mooi zei, die nuance aanbrengen. Dus niet ophemelen als het een keer goed gaat, of helemaal omlaag sabelen als het een keer niet gaat. Wat toch ook, helaas, wat ik veel in de media zie, is als het goed gaat, word je helemaal bewierookt. Ja. Dat ik denk, help dit om je in de toekomst verder te ontwikkelen. Als het een keer niet goed gaat, dan ligt het aan alles. Terwijl ze vaak helemaal de omstandigheden niet weten, of het nou overlijden zijn, ziektes, mentale problematiek of wat dan ook. Dus het is het ene of het andere. Ik vind het juist heel mooi dat jij juist in die wereld wat goed verkoopt, hè, de beide kanten. Dat je genuanceerder en de sporter erachter, de mens erachter blijft zien. Ik denk juist dat we daar meer mensen van nodig hebben. In plaats van dus voor de clickbaits gaan en wat verkoopt in het hier en nu goed. Meer het verhaal erachter.
Ja, maar dat is wel hartstikke mooi. Fijn dat je het zegt. Maar ik heb ooit een keer te maken gehad met Ben de Graaf, bekend journalist van Volkskrant. Die zei van, jij bent geïnteresseerd in wat een speler door de week doet. Ik helemaal niet. Nee. Zei hij, ja. was een goed journalist. Ik ben geïnteresseerd in wat hij zondag doet. Ja. En hoe hij van de week heeft getraind. Dus de vrouw was niet lekker, zijn kind is gevallen. Hij heeft zelf stress of spanningen. Kan mij het schelen. Ja. Zondag zie ik hem spelen. God, hij was goed of God, hij was slecht. Dat is ook een aanpak natuurlijk. Alleen, en wat nu gebeurd is, en dat maakt het landschap voor jouw spelers steeds lastiger, is we zitten te wachten op een quote voor de social media. We willen graag de weer een podcast vullen. We willen journalisten moeten alles doen. Vroeger mag je één stukje maken of één dingetje voor de radio. Nu hebben ze een eigen Twitter-account. Ze zitten op Wikipedia, wat is het? Op Instagram. Je moet nog een stuk schrijven voor de krant. We moeten nog voor de televisie verschijnen. Het is allemaal veel vluchtiger en voller geworden dan in mijn tijd. Dus het is veel moeilijker nu. Mm-hmm. Dus het vak is veel lastiger geworden.
Ja, precies. Het vak is veranderd inderdaad. Ja. Wat raad je dan bij wijze van spreken een jonge journalist aan om te doen? Om zich daar een goede weg in te vinden?
Ik behoor tot... Ik heb van de week toen AZ speelde, maakte ik een fout in de uitzending.
Oh jee.
Ik maakte de fout, want ik zei na afloop, het was al laat. Toen zei ik van, ja, het is jammer dat AZ op moment supreme een paar belangrijke spelers niet helemaal fit heeft. Carlson niet, en Dani de Wit niet, en Kerkers heeft een tijdje niet gespeeld. En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar. Kerkers heeft wel gespeeld, hij was gewoon één wedstrijd geschorst. Alleen, ik heb hem blijkbaar gemist. Dus dan moet je gewoon erkennen dat was fout, dat heb ik ook gedaan. Maar ik bedoel ermee te zeggen, huiswerk maken. Ik zeg tegen alle journalisten, ook op de academie, waar ik af en toe mag opdraven, maak nou je huiswerk. Hoe oud je ook bent, hoe lang, maak je huiswerk. En dan kunnen dit soort fouten je niet overkomen. Dus het is simpel. Op het moment dat je als journalist geloofwaardig bent, gooit Pascal Jansen de deur open. Dan zegt hij van, je doet je best. Ik ben niet altijd met je eens. Maar je maakt het. Nou, ik vind dat journalisten hun huiswerk moeten maken. Alleen ze krijgen steeds minder tijd. Omdat ze aan al die vragen moeten beantwoorden. Wat ik net opnoemde, dat ze allemaal nog meer moeten doen dan ik vroeger. En dat is lastig. Maar degene die hun huiswerk maakt, bij trainingen is en zich informeert en belt en lastig is, die komt bovendrijven in de kecht van de clubs een waardering. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. En dat is misschien wel de basis als je wederzijds vertrouwen wilt hebben tussen een sporter en een journalist.
Dat kan niet anders.
Want je noemde eerder ook het wantrouwen dat op de loer ligt soms.
Dan kom ik weer met Van Gaal. Dan had hij een hekel aan de pers. En dan wilde hij met bepaalde journalisten niet praten. En dan was het december. En dan speelde we nog een wedstrijd. En dan zei ik in de sneeuw of in de regen in Noordwijk, zei ik naar de tribune, kijk, die zeven die daar zitten, die zeven journalisten, zijn er iedere training. Iedere wedstrijd. Sneeuwt het, hagelt het, koud, kutwedstrijd, maakt niet uit. Ze zijn er altijd. En die moet je te woord staan. Maakt niet uit of ze jij ze leuk of niet leuk vindt. Want die maken het echt tot een vak. En dat deed hij dan ook meestal, behalve dan die ene uitzondering. Maar dat deed hij dan ook. En dat is het valt op als je als journalist je informeert. Ja. Maar het blijft het begin. Het begin, je moet van de hoed aan de rand weten. Want dan gaan jouw spelers ook denken, verrek, die weet het over gaat.
Nou ja, en daarin de parallel met om een goede journalist te worden is in dat opzicht hetzelfde als om een goede speler te worden. In de essentie is het of het nou huiswerk maken is, of het nou je leefstijl werken is, of het gewoon de dingen, de simpele dingen goed doen. En daar ook weer de parallel met een journalist die allemaal dingen eromheen moet. Spelers moeten ook allemaal dingen eromheen voor de individuele sponsor, voor dit, voor de clubs hebben meerdere sponsors. Dat wordt ook een steeds groter circus. En dat is niet erg, want dat is de tijd. Alleen daar moet je ze wel op voorbereiden. En op een gegeven moment zeggen, hey, wacht even, je bent nu meer bezig met de circus eromheen dan je krachttraining, dan je voedingsadvies, dan je slaap. Dus let op, nu het is een balans. Maar let op dat de balans nu niet de verkeerde kant op gaat.
Nou, jullie hebben natuurlijk dit jaar Meerding gehad. Die werd ontdekt door de media natuurlijk. Ja. Dat is een frisse gozer. Zijn vader was international. Ja. En hij werd opeens succesvol. Ik heb dan het gevoel dat in de nadagen van de competitie het met hem wat minder ging. Dat gevoel heb ik. En denk ik van ja, terugkijkend. Dan denk ik, ja, misschien. Hij viel plotseling omhoog. Ja. En die jongen is, wat is hij, 18? Dan denk ik, ja, dat is al. Dan moet je echt begeleiden. En niet dat je met bovenop hem zit. Maar je moet wel zeggen, joh, hallo, je prioriteiten is allereerst je eigen voetbalwerk.
Ja, precies. Oké. En Louis is nu een paar keer genoemd.
Ja.
Nou, die heeft ook nog geen ja gezegd tegen ons. Moet ik zeggen dat we hem nog niet echt bereikt hebben, geloof ik. Maar misschien dat hij nog een keertje in de podcast komt. Wat denk je? Dat hij dit leuk kan vinden?
Het zal zijn eerste zijn, of niet?
Dan misschien wel, ja.
Nou, dat vindt hij zeker leuk. Want als Louis iets doet, dan doet hij het altijd wholehearted. Hè? Dan gaat hij vol gas. Dus dan word je ook even de les gelezen. Wat je allemaal verkeerd doet en hoe je je hebt voorbereid.
Daar moeten we maar oké mee zijn, ja.
Ja, dan moet je het zeker. En, ja. Maar kijk, ik vond Van Gaal een fenomeen. En verreweg de beste trainer met wie ik ooit gewerkt heb. Maar hij was ook onuitstaanbaar. Hij had ook een haat-liefdeverhouding met de media. En we hebben ook behoorlijke ruzies gehad met z'n tweeën. Maar als jonge voetballer zeg ik altijd in godsnaam luister naar hem. Want je wordt er beter van. En als hij hier gaat zitten, dan gaat hij, net zoals ik een beetje deed, gaat hij natuurlijk wel lesgeven. Gaat wel vertellen hoe jullie vak eruit ziet.
Nou ja, daar zien we ook zeker naar uit. Nee, en wat de koppeling die ik nog maar van Gaal wil maken. Hoe jij net in het begin al ergens mooi zei, Kees, of in het middenstuk. Van hey, als voetbaltrainer ook, is in media, net als voor spelen, een onderdeel. Maar zijn hoofdonderdeel is trainerschap.
Zeker.
Nou, en als iemand zijn huiswerk deed, als het gaat om voorbereidingen, als het gaat om literatuur bijhouden, als het gaat om specialisten om zich heen verzamelen, waar hij weer precies weet, Jos van Dijk doet dit, René Wormhout doet dit, die doet dit, die doet dit. Dat is niet normaal. Alleen, het wordt vaak inderdaad net dat ene stukje media, dat wordt zichtbaar. Dus daar hebben veel mensen ook nog in hun hoofd.
En hij heeft natuurlijk de positie dat hij eigenlijk wel maling heeft aan datgene wat de media van hem vindt. Ja. Maar wat jij net zegt vind ik heel erg belangrijk, want dat heeft hij altijd gedaan. Een hele goede mensen om zich heen verzamelen. Ja. Die altijd de kans krijgen om te zeggen waarvoor zij waren ingehuurd. En je noemt een aantal mensen. René Wormhout is natuurlijk een groot voorbeeld. Maar ook Danny Blind was dat. Ja. Die dus heel veel tactisch werk voor hem deed. En hij verzamelde goede mensen om zich heen. Maar goed, die zat dan ook wel in een hele luxe positie.
Dat is de kunst. Wij hebben Zara Havenkamp natuurlijk. Dus,
Ja, maar jullie vallen ook langzamerhand omhoog, hè?
Ja, precies. Ja. Ja. goed dat je erbij lacht, maar ja. Oké, okay. Nou, ik denk dat we hiermee
tijd om weer met beide beentjes op de grond te gaan staan. En weer met de gewone werkzaamheden doorgaan vandaag.
Ja, precies. Oké, okay. Hartelijk dank voor jouw komst, Kees.
Het was leuk. Succes met AZ. Want het AZ geldt, dat is niet omdat ik hier zit, maar dat geldt voor heel veel clubs als een voorbeeld. Maar te hopen dat dat zo blijft, want het kan ook met vallen en opstaan gaan. Maar de rust en de kalmte, dat heet beleid. En bij veel andere clubs, ik werk erbij, is dat nog even lastig. Eerst beleid, dan punten, zeg ik altijd maar. En dat ziet er hier goed uit.
Ja, oké. Okay. Mooie afsluitende woorden, denk ik, Bart.
Zeker.
Daarmee komt deze 24e uitzending van de AZ University podcast komt tot een einde. Bedankt iedereen voor het luisteren en tot de volgende keer.
Enorm bedankt.
Jullie bedankt, was leuk. Ja.